Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het weer over 25 jaar Bits of Freedom hebben, maar nu met een andere directeur.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet?
In de vorige aflevering gingen we terug naar de beginjaren van Bits of Freedom en spraken we met de eerste directeur na de heroprichting, Ot van Dalen. Vandaag nemen we een volgende stap op de tijdlijn, de periode tussen 2014 en 2019. Onder toch 2019? Zeg ik dat goed, Hans?
Ja, denk het.
Oké, okay, er werd hier verbaasd gekeken.
Ik dacht dat je in 2013 was gestart.
2013 begonnen, eind 2019.
Nou, de periode tussen 2013 en 2019. Onder leiding van Hans de Zwart groeide de organisatie zowel in omvang als in invloed en vond een verschuiving plaats in de focus en de aanpak van de organisatie. Wat hield deze periode zoal in en hoe zorgde Bits of Freedom ervoor dat digitale rechten toen ook echt op de politieke agenda kwamen? We hebben het erover met onze huidige directeur, Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi Inge.
En we hoorden hem al even met onze voormalig directeur Hans de Zwart. Hi Hans.
Hey.
Maar eerst, Evelyn, een traditie die Hans volgens mij ooit in een nieuwsbrief of een blog gestart is, de week op het internet,
klopt,
hebben wij nu al een hele tijd overgenomen in podcastvorm.
Yeah.
Hoe was jouw week op het internet?
goed, ook wel een beetje beperkt. Maar ik heb wel iets leuks om met je te delen.
Vertel.
Nou, ik had een nieuwsbrief geschreven over wat er gebeurt als jij als mens, jouw gelijkenis, jouw stem zou worden gekloond. En in reactie daarop kreeg ik een luistertip van een van onze nieuwsbrieflezers. En die wilde ik eigenlijk doordelen. Dat is de podcast Shell Game van Evan Ratliff. Mm-hmm. En hij heeft zich eigenlijk deze vraag ook gesteld, maar is daar ook daadwerkelijk wat mee gaan doen.
Dus welke vraag?
Kan ik gekloond worden? En wat houdt dat dan in? En niet gekloond is, maar kan er een soort digitale kopie van mij bestaan? En in het eerste seizoen richt hij zich op zijn stem. Dus hij heeft een voice clone van zichzelf gemaakt. En hij neemt je eigenlijk mee door hoe dat is, wat hij daarmee kan. En het is erg leuk.
Wat vet.
Ja.
Ik heb dat laatst ook van mijn eigen stem gedaan.
Oh ja.
En mezelf allerlei dingen laten zeggen.
Ah.
Het is bizar. Die techniek is echt al heel goed.
Maar ja, ik heb deze podcast gebingeluisterd een paar weken geleden.
Ja.
En wat dus heel tof is, is dat hij niet alleen zijn stem heeft gekloond, maar het ook heeft gekoppeld aan een live large language model.
Mm-hmm.
En dat hij dus zijn stem gewoon telefoongesprekken laat doen.
Oh wauw.
Live. Dus eerst met zijn familie en dan met zijn werkgever.
En dat werkt allemaal gewoon?
Ja en nee. En dat is vrij hilarisch.
Ja, dus helemaal. Hij begint met klantenservice medewerkers. en in de tweede aflevering is het scammers. Daar ben ik gebleven. Dus je moet geen...
geen spoilers.
Vertel mij geen spoilers. Ja, ik vond het heel grappig. Want met die klantenservice medewerkers komt hij op een gegeven moment ook aan die kant wat chatbots of computerstemmen tegen. En heb je dus twee computers die tegen elkaar gaan praten. Dat is echt hilarisch. Hij heeft ook op een gegeven moment de opdracht gegeven om als er een vraag wordt gesteld waar het systeem het antwoord niet op weet, dat hij dan gewoon iets moet verzinnen. Dus postcode is heel vaak 90210 of 12345. Bankrekeningnummers zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan zegt iemand, dat is niet lang genoeg. Dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Dus je loopt wel heel vaak... Het is een hele grappige manier om te zien wat de beperkingen ook van die systemen zijn.
Wat vet. En jij weet dus nog niet wat hij verder allemaal gaat doen.
Nee.
Misschien Evelyn even je oren dicht. Komen er nog hele bijzondere conclusies uit, Hans?
Nee, het deed me gewoon erg denken aan, zeg maar, wat is nou eigenlijk een... Dus het zegt ook wel iets, niet alleen over hoe slecht die technologie werkt, maar ook over hoe onze communicatie met elkaar werkt. Dus dat het gewoon eigenlijk in allerlei interacties op een bepaalde manier zo patroonmatig verlopen dat je gewoon dat iemand kan laten overnemen of zo. Ja, ik vond dat toch wel... heftig. Hij gaat ook echt proberen, zeg maar, om zeg maar zijn chatboy naar zijn werk te sturen. Mm-hmm. Zodat hij dan op het strand kan liggen, bij wijze van spreken. Ja.
Ja, en ik hoorde ook een snippet over een gesprek tussen de kloon en zijn vrouw.
Ja, die vrouw die wist dat dan volgens mij wel. En die vond het ook vrij hilarisch. Ja. En één keer, ik heb echt een paar keer hard op moeten lachen met die podcast. En één keer spreekt hij, dan laat hij zich interviewen door een journalist over de podcast. Mm-hmm. En dan stuurt hij niet zichzelf, maar ook weer de chatbot.
Ja.
En die journalist die gaat dan allemaal een soort van tricky vragen stellen om erachter te komen. Dus dan zegt hij bijvoorbeeld, kun je eventjes alle minister-president van Amerika in alfabetische volgorde opnoemen? Mm. En dan komt het gewoon zo in één keer
dat
uit.
Dat zijn juist dingen die een AI wel kan, toch?
Ja, dus de AI deed dat. Maar dat, zeg maar, dan weet je zeker dat, het geen mens was, zeg maar. Ja. En dan zegt de journalist, je kon dat wel heel erg goed. En dan flex die AI zoiets met van, goede onderzoeksjournalisten.
Wauw. Super interessant. En ja, misschien ga ik het ook doen en stuur ik over 2 weken wel mijn voice clone naar deze podcast. Ga ik lekker naar het strand.
Ik ben benieuwd.
Dankjewel voor het delen en ik zet de link in de show notes.
Yes.
Hans, nogmaals van harte welkom. Superleuk dat je er bent.
Heel fijn om er te zijn.
Eventjes terug in de tijd. 2013 was het, toen jij bij Bits of Freedom begon als directeur. Hoe kwam je eigenlijk terecht bij Bits of Freedom?
Ik werkte op een gegeven moment voor de Evil Empire bij Shell. En ik was dus op zoek altijd naar betekenis in mijn leven, naast mijn werk. En ik heb toen op allerlei plekken soort van bezig geweest met het internet en vooral open source. Ik was erg betrokken bij een open source elektronische leeromgeving. En op een gegeven moment ook bij de Internet Society zat ik in het bestuur. En op een van de Internet Society evenementen, een soort van hun New Year's event of zo, zag ik Bits of Freedom spreken. Daphne en Axel samen. En dat event dat bestaat eigenlijk uit mensen die volledig onbegrijpelijke verhalen vertellen over asterisk telefoonservers of zo. En dan de hele avond lang. En zij kwamen en ze hadden een super fris verhaal, wat er ook nog eens goed uitzag en hilarisch was. Dus ik was een soort van instantly fan. En toen heb ik mezelf eigenlijk aangemeld als vrijwilliger. Met een soort van mailtje van waar ik volgens mij goed in was. Waaronder een soort van praatjes geven. En toen zei Daphne, wij zijn jouw aflaat. Toen zei ik, zou je dat kunnen zien. En toen ben ik eigenlijk een soort van, werd ik zo af en toe als Bits of Freedom ergens voor het uitgenodigd, waar ze zelf geen zin of tijd voor hadden. En ik welkom, ben ik dat eigenlijk gaan doen. Praatje geven namens Bits of Freedom. Zo.
Vet. En toen op een gegeven moment kwam er een vacature voor directeur vrij. En toen dacht je, laat maar eens kijken.
Ik ben wel een beetje soort van uitgenodigd om te solliciteren. Dus ik zou dat zelf niet zo erg snel doen, denk ik, toenertijd. En volgens mij heeft Ot gewoon een aantal mensen waarvan hij dacht, die in het netwerk zaten, die zouden eventueel interessant kunnen zijn, gevraagd van, wil je daar eens over nadenken? En toen heb ik inderdaad gesolliciteerd. En mijn soort van insteek was, voor mij gaat het om Bits of Freedom, niet om mij. Dus als jullie denken dat ik de beste kandidaat ben, prima. Als iemand anders er is, ook goed. Zeg maar zo.
Ja, en je bleek dus de beste kandidaat voor Bits of Freedom op dat moment. Want je
volgens
bent directeur.
Het bestuur,
volgens het bestuur. Dat was een aantal jaar na de heroprichting. Ot was directeur geweest. Dat begon eigenlijk als een vrij kleine organisatie, begrepen we uit het gesprek van hem ook. Wat trof jij aan qua organisatie toen je begon? Hoe zag Bits of Freedom er toen uit?
Ja, volgens mij werkten er 6-7 mensen. Met nog 1 of 2 stagiairs meestal. We zaten op een kantoor ietsje verderop, op Bikkerseiland, in de Amsterdamse westelijke haveneilanden. En eigenlijk stond er gewoon een organisatie die gewoon helemaal functioneerde. Dus er zaten ook geen lijken in de kast. Dus de organisatie was financieel gezond. Er was een goede werkmethodiek. Het was wel allemaal heel juridisch en een beetje technisch soms. En ja, het draaide gewoon met veel enthousiasme en super gemotiveerde medewerkers.
Vet. En jij kwam in die periode binnen toen eigenlijk de onthullingen van Edward Snowden net hadden plaatsgevonden.
Ja, klopt.
Misschien dus maar goed dat je in een soepel werkende organisatie terecht kwam. Want wat veranderde dat in het veld waarin we werken?
Het zorgde dat er echt ongelooflijk veel aandacht was voor, zeg maar, overheidssurveillance. Het voelde een beetje alsof de nerds die eigenlijk al jarenlang zeiden dat dit aan de hand was, eindelijk gelijk gekregen hadden. En die aandacht voor overheidssurveillance, die kwam, zeg maar, op een goed moment. Omdat Bits & Freedom, toen ik binnenkwam, al bezig was met de herziening van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten die er aan zat te komen. Dus die werd op dat moment eigenlijk geëvalueerd. In een soort rapport of in whatever. En dat was een heel actief dossier van Bits & Freedom, wat uiteindelijk ook tot een referendum heeft geleid. Dus het maakte ze van allerlei argumenten die daarvoor misschien nog in het domein van je bent een beetje een paranoïde figuur, dat je hier zorgen om maakt. Die werden opeens gewoon hyperreëel.
Ja.
En het was ook een soort van tijd, zeg maar. Dat was natuurlijk ook de tijd van Assange, die toen net in de ambassade, Ecuadoriaanse ambassade in Londen terecht was gekomen. En er waren ook vanuit Nederland allemaal soort van mensen uit de hackerscene betrokken bij dit soort dingen. De film werd gemaakt over Edward Snowden door Laura Poitras. En een soort van mensen uit het Bits & Freedom netwerk waren daarbij betrokken. Dus dat was ook een soort van spannende spy games tijd of zo.
Ja. Nou ja, en het was denk ik ook de tijd dat heel veel van onze onderwerpen, waar we eerst zeiden, stel dat dit gebeurt, was het ineens daadwerkelijk aan de hand. En waren gewoon de voorbeelden. Nou ja, we hebben het nu bijna dagelijks, maar toen begon het wel te komen dat er echt hele concrete voorbeelden waren van waar het fout ging.
Ja, dat denk ik wel. En dat was dan aan de overheidskant. En niet heel veel later kwamen diezelfde soort voorbeelden aan de corporate en de bedrijvenkant eigenlijk.
Ja, want tijdens jouw directeurschap is ook echt die commercialisering van het internet heel erg aan de hand geweest.
Ja, dus ik denk eigenlijk dat die al begon ruim voordat ik er was. Dus eigenlijk met de opkomst van soort van Google als services company en Facebook, die ongelooflijk populair werd, WhatsApp, Instagram, et cetera. Die zijn allemaal net voor 2013, als ik me niet vergis. YouTube. Dus vrij snel naar 2013 heeft YouTube de 1 miljard uur video's kijken per dag gehaald. Wat absurd is als je erover nadenkt. Ja. En je weet hoeveel mensen er zijn en hoeveel aandacht we wereldwijd hebben en die we dan dus daar aan besteden. Maar dus ik denk dat we nog net soort van in de upside zaten van hoe handig Google allemaal is en wat fantastisch. En Google Maps is natuurlijk ook een insane mooi product, hoe je er ook naar kijkt. Zeg maar. Dus dat was zo. Alleen toen kregen natuurlijk het Cambridge Analytica schandaal. Dus de verkiezing van Trump, de Brexit. En dat vertaalde zich in een soort techlash die heel erg breed gedragen werd. En eigenlijk het hele perspectief rondom die bedrijven sloeg voor mijn gevoel toen om.
Ja, want met techlash bedoel je dan, we zien niet alleen maar de voordelen en een prachtige toekomst, maar het heeft ook toch wel degelijk gevaren in zich.
Ja en ik denk dat als je gewoon ook kijkt naar de perceptie over dit soort bedrijven, in de algemene maatschappelijke perceptie over dit soort bedrijven, dat echt veranderd is in die tijd. Dus het is niet zo, het heeft niet per se tot gedragsverandering geleid, wellicht. Maar het heeft wel geleid tot een soort van discomfort bij dat gebruik. En het heeft volgens mij zeker geleid tot veel meer ruimte voor regulering dan er daarvoor was. En ook veel meer appetite daarvoor.
Ja.
Vanuit de EU voornamelijk, ja, denk ik.
Ik denk dat in jouw periode bij BOF, dat er eigenlijk nog vooral werd uitgegaan van dat die bedrijven zichzelf wel zouden.
Toen ik binnenkwam,
fix
zeker.
Their own
ja.
Shit. En als we er maar aankaarten wat er misgaat, dan zullen ze daar wat mee doen.
Ja, en het leidde ook tot, zeg maar, soms tot soort misverstanden. Dat ik dan gebeld werd door de representative van Facebook in Nederland. Die dan zei, de overheid wil dit met ons doen. Dat willen jullie zijn toch ook voor een vrij internet? Dat willen jullie toch ook niet? En dat we dachten, nou ja, ik vond het eigenlijk niet zo'n heel slecht idee.
En jij hebt nog een keer een factuurtje gestuurd naar Facebook en Google.
Dat weet ik ook nog wel, ja.
Voor wat was dat ook alweer?
Omdat we zoveel tijd aan ze kwijt waren.
Ja, daar hebben ze niet echt op gereageerd, volgens mij.
Ik heb nog geen geld zien verschijnen in ieder geval.
We moeten ze misschien een keer herinnering sturen, Evelyn. Want het is niet dat we minder tijd aan ze kwijt zijn nu.
Nee. Nee, ik was gisteren ook. Ik moest er gisteravond aan denken. We waren bij een evenement bij Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door Nederland Wordt Beter, over online censuur. En ik stond op een gegeven moment halverwege de avond gewoon de hele tijd een soort van Instagram helpdesk te spelen. En toen moest ik weer aan jouw factuur denken. Ik dacht van ja, waar blijft het salaris wat hoort bij een Meta-medewerker zijn?
Ja, ja, nee, precies. Dus dat. Ja, dat moeten we gaan doen.
Nou, dat is best wel een shift in die tijd. Zowel aan de overheidskant als aan de kant van de grote techbedrijven. Wat betekende dat concreet voor de focus van Bits of Freedom? Is dat toen heel erg veranderd? Of hebben we dingen niet meer gedaan of juist meer gaan doen?
Dus ik heb dan op een gegeven moment een vrij expliciete de beïnvloedingsstrategie gekozen. Dat het belangrijk is om te vertellen dat iedereen dit belangrijk vindt. Mm. In plaats van het omgekeerde van niemand denkt aan privacy. Een soort van, want dan volgens mij is het effect daarop op de burger. Dat die denkt van ja, dus ik hoef me daar ook geen zorgen over te maken. Dus we zijn op een gegeven moment expliciet gaan communiceren. Iedereen vindt privacy belangrijk. Privacy gaat mainstream. Kijk, er zijn zelfs bestsellers over privacy. Ja, het begint nu de aandacht te krijgen die het verdient, et cetera. Dus dat was denk ik één ding. Het betekende wel praktisch volgens mij twee dingen. Is dat alles werd internet in de maatschappij. Dus de focus werd, wat volgens mij altijd al een probleem is. En waar volgens mij Rod vorige keer over heeft verteld. Dat hij daar heel expliciete keuze in had gemaakt. Mm. Omdat de eerste editie van Bits of Freedom dat wat minder deed. Mm. Bij ons had het ook een soort van het gevaar dat het langzaam steeds breder werd. Dus een soort van permanente discussie over, ja, moeten we nou wel of niet privacy in de zorg erbij nemen?
Financiële instellingen, ook altijd een grote discussie geweest.
Ja, dus dat werd een ding. En wat er gebeurde is dat er opeens een heleboel meer stemmen zich gingen mengen in het debat. Van journalisten die heel actief boeken hierover aan het schrijven waren. Van het hele spectrum tot van zeg maar aan de ene kant van social media verneukt je brein en je moet we moeten ons leren blijven concentreren tot soort van super apocalyptische verhalen over wat met AI kan gebeuren tot soort van onderzoeksjournalistiek en ook een aantal soort van nieuwe organisaties soms vanuit de kunsten die zich best wel actief ook met dit domein bezig gingen houden en we merkten ook dat grotere mensenrechtenorganisaties opeens serieuzere digitale tak gingen krijgen.
Ja,
dat zijn dan op een bepaalde manier soort conculega's. Dus want je concurreert op een bepaalde manier op aandacht natuurlijk. Want je concurreert ook op fondsen misschien of whatever. Of zeg maar met de groei van het aantal organisaties die zich hiermee bezighouden. Eigenlijk ook de hoeveelheid aandacht die daaraan dit onderwerp geschonken kan worden. De maatschappij gegroeid is. En inclusief volgens mij ook de financiële middelen die daarbij horen.
Ja, nou ja, en als ik terugdenk aan jouw directeurschap. Heb jij ook wel heel expliciet steeds andere stemmen uitgenodigd. Ook om onze onderwerpen te vertalen. Je zei in het begin al even van, oh ja, het was toen heel juridisch, heel technisch.
Ja.
Jij hebt ook altijd kunstenaars en dergelijke.
Ja, dus ik heb toen volgens mij aan het begin wel vaak gezegd van, ja, we waren een soort van twee poten. Bits of Freedom als een van de weinige plekken in Nederland waar juristen en techneuten tegenover elkaar zitten en elkaar vriendelijk aan zitten te kijken en goed met elkaar kunnen vinden. En ik wilde daar nog een soort derde poot bij. Die ging over verbeelding. Dus en over verhalen vertellen. En over en hoe kun je dit vertalen naar manieren waarop een breder publiek het kan begrijpen en binnen kan krijgen, et cetera. Mm. En voor mijn gevoel heb je daar bijna altijd kunstenaars voor nodig. En dat is wel een. Dat was altijd best wel lastige dynamiek geweest. Omdat kunstenaars, die zitten niet per se te wachten op een soort instrumentele rol voor een organisatie. Maar ja, designers, et cetera, misschien ietsje eerder of ietsje meer. Dus,
en,
ja.
Heb je herinneringen aan de momenten dat dit voor jouw gevoel heel goed gelukt is? Of waar in ieder geval een soort van poging gedaan is om dat met om ons verhaal met kunstenaars goed over te brengen?
Jij mag me helpen hoor, Evelyn.
Nou ja, ik kan me bijvoorbeeld nog een Big Brother Awards in de Schouwburg herinneren. Mm-hmm. Waar we en Oscar Koeken en Daan Windhorst hadden uitgenodigd. Die met liedjes en sketches en dansen die awards hebben uitgereikt.
Ja, het was wel echt een van mijn favorieten ooit.
En daar voorafgaand, Evelyn, daar moet ik jou voor aankijken. Want er was er ook nog een of andere tour door de buurt.
We hadden een tentoonstelling. Ja, en er was een tour van
twee
die
dames
Italiaanse...
op Segways.
Oh, dat was er ook nog, ja.
Die hebben ook een tour gedaan.
Ja. Ja, want er was wel, we hadden toen Dries de Poorter bijvoorbeeld in die tentoonstelling zitten, die nu natuurlijk ook nog heel leuk werk maakt. Ik denk dat het, ja, nou ja, wat je zegt, dat het wel op een andere manier bij mensen binnenkomt. Maar ik kan me, wat denk ik misschien ook wel moeilijk is, is dat het dan alsnog binnenkomt bij de mensen die ons al vinden.
Ja.
Maar er waren volgens mij in die periode ook wel wat soort van crossovers waarbij wij op filmfestivals iets vertelden bij een film of bij een tentoonstelling. Dus misschien dat daar wat meer het nieuwe publiek ook zat.
Nou ja, en natuurlijk die nieuwe mensen die betrokken raken bij Bits Film, die brengen dan dus ook inderdaad nieuw publiek. Dus op een bepaalde manier vergroot je daarmee weer je... Maar ja, zeg maar, kunst kan natuurlijk ook super ontoegankelijk zijn, laten we wel wezen. Dus daar hebben we ook wel wat voorbeelden van gehad. Een hele heftige DJ die de Big Brother Awards opende.
Een hele heftige DJ. Ja,
die soort van...
Wel vet.
Maar die maakt ook leuke voice cloning werken. Ja, oké. Holly Herndon was
dat. Ja, heel vet.
Maar we hadden het aan het begin natuurlijk over jou de week. En dat is misschien wel weer op een andere manier hoor, maar een heel goed voorbeeld van hoe we zelf in die periode steeds beter zijn geworden in het toegankelijkere verhaal. En wat meer de aansluiting bij de belevingswereld van mensen en hoe zij het internet ervaren.
En soms misschien ook wat minder serieus. Mm. Dus zeg maar...
Ja.
Dat kan ik wel vertellen. Dus ik ging, toen ik net directeur was van Bits Film, ging ik eens praten met iedereen natuurlijk eigenlijk. Dus weet ik veel, alle grote fondsen die ons geven, alle bedrijfssporters, maar ook alle grote techbedrijven. Mm. En toen kwam ik langs bij Google, waar dan zeg maar hun hoofdlobbyist was. Mm-hmm. En had ik zo'n heel gesprek met hem. En toen zei hij aan het einde van... Ik ben wel blij dat jij een beetje kan lachen. Want die Ot die was zo serieus. Ja. Ik denk ook dat zeg maar shit die absurd is. Mm-hmm. Daar is een soort van lachen is ook vaak een van de weinige zinnige reacties bijna. Mm. Of zo. Dus ik heb ook wel echt genoten van de dingen die we hebben gedaan die een beetje... raar waren.
Wat losser.
Wat losser. Mm. Die denk ik de eerder Bits of Freedom niet zo snel hadden gedaan.
Ja.
Dus weet ik veel. We hebben een keer een surveillance vlijplein gemaakt.
Oh ja.
Met een beroepsactivist die de camera's heeft afgeplakt.
Hoedjes op de camera's.
Een van mijn favoriete soort van campagneacties die ook een soort van heel absurd werd uiteindelijk. Was waar we zelf deden alsof we de Rijksveiligheidsdienst waren.
Oh ja.
En een paar duizend brieven hebben verstuurd naar mensen met de mededeling dat we een soort afluisterkastje kwamen installeren met de nieuwe WEF.
Ja.
WEF.
Ja. Wat ertoe leidde dat de politie mensen ging oproepen om die brieven
brief te verscheuren. Ja. Ja. Verscheur deze brief.
Verscheur deze brief. Het is een leugen.
Ja.
Dat was rondom de WEF. En ik vind het wel leuk om het daar ook nog even over te hebben. Want dat is natuurlijk wel een van de grote dossiers geweest die tijdens jouw periode gespeeld heeft.
Ja.
Je vertelde er net al even over de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Die wilde natuurlijk meer kunnen, minder toezicht. Hoe is dat toen gegaan?
Ja, zij wilde inderdaad de wet vernieuwen en zogenaamd technologie onafhankelijk maken. En basically lag er een voorstel waarmee ze een soort van massasurveillance aan het legaliseren waren. En we waren daar niet zo'n fan van. En op een gegeven moment zijn er een aantal studenten geweest die een soort campagne zijn begonnen om een referendum over dit wetsvoorstel te kunnen houden. Dat kon toen nog, dat kan inmiddels niet meer. En ik weet nog dat wij in eerste instantie daar best wel dat we ons zorgen maakten over dat referendum. Omdat we dachten van, ja, zo'n referendum, dat kunnen we eigenlijk niet winnen. Want je, zeg maar, je bent aan het vechten tegen een overheid. Die kan basically, heeft oneindige middelen om hun verhaal te vertellen. En die mag altijd overal aanschuiven, et cetera. In een tijd van terrorisme, zeg maar, wie gaat daar tegenstemmen? Mm-hmm. Maar die studenten gingen best hard. En uiteindelijk heeft Arjen Lubach volgens mij het laatste setje gegeven, waardoor iedereen opeens teken neemt en dat referendum er kwam. En vanaf dat moment zijn we gewoon in een soort fulltime campagnemodus gegaan, eigenlijk als hele organisatie.
Ja.
En ik weet niet zo goed meer, ik denk dat een half jaar of zo heeft geduurd uiteindelijk. Waarin we echt, dat is ook eigenlijk de enige keer dat Bits for Freedom volgens mij geld van de overheid heeft aangenomen.
Van de kiesraad.
Ja, omdat wij mochten namelijk kiezen of we geld wilden om te campagne voeren voor de voorstem een neutrale ding te organiseren of de tegenstem. Dus omdat we gewoon konden zeggen wij zijn tegen, geef ons geld, hebben we toen ook geld gekregen.
Mm. Oh, Nederland.
Ja, dat was daar ook echt. Zeg maar, dus als de overheid zoiets organiseert, dan komen er opeens allerlei stichtingen die al 14 jaar slapend waren. Die dachten opeens van, oh, hier kunnen we ook geld krijgen.
Ja.
Dus ik ben ook toen als directeur bij allerlei events geweest die zijn georganiseerd met dat referendumgeld, waar dus geen publiek was.
Wow.
Ja. Dus waar ik dan een discussie aan het voeren was met iemand waar alleen de organisator in de zaal zat ongeveer.
Wow.
En ja, die campagne was gewoon echt keihard werken. En volgens mij heeft de AIVD dat super onderschat en ook heel dom aangepakt uiteindelijk. In hoe ze daarover hebben gecommuniceerd, et cetera. En uiteindelijk is die campagne gewonnen.
Dit is wel heel typisch, zeg maar. We hebben gewonnen omdat de ander het onderschatte. Niet per se omdat wij het goed hebben gedaan.
Nou, wij hebben het ook goed gedaan. Maar zeg maar, ik denk dat wij alles hebben gedaan wat in onze macht lag.
Ja.
Alleen als zij een beetje hun best hadden gedaan, zeg maar, dan hadden we dat volgens mij echt niet kunnen winnen.
Nee.
En uiteindelijk, zeg maar, als je dan kijkt wat er, ja, wat dat dan betekend heeft in hoe die wet. Dus het heeft ervoor gezorgd dat er, zeg maar, een soort extra toezichthoudende stap is geïntroduceerd in de wet. En die is inmiddels alweer weggemasseerd een paar jaar later.
Ja. Het is ook wel treurig als een land zegt, we willen dit niet, dat het dan een tijdje later via een omweggetje er toch ingesneakt wordt.
Ja, dat is super treurig. Zeg maar, ik wil niet allemaal super cynische dingen over de politiek hier nu zeggen. Dus ik ga dat niet doen.
Laten we het dan nog even hebben over andere successen. Want de WIF was destijds gewoon een groot succes waar heel hard aan gewerkt is. Wat zijn andere dingen waar je trots op bent uit jouw periode bij Bits for Freedom?
Ja, ik denk het werk wat we toen de tijd om de Europese privacywetgeving hebben gedaan. Dus die het lobbywerk daarvoor was eigenlijk een soort van echt in de afrondende fase toen ik binnenkwam. Was misschien zelfs bijna af. Ik denk dat de wet vlak nadat ik kwam opgestemd is en er doorheen gekomen is. Maar de wet zelf is volgens mij in 2018 uit mijn hoofd.
2016?
Ingegaan. En toen hebben we daar omheen in Europese context een aantal campagnes gevoerd rondom die regels. En ik denk dat we allemaal echt heel blij mogen zijn dat die GDPR 5G, dat die er is. En, en dat is eigenlijk, zeg maar, een lobby succes wat niet per se. Dus jullie hadden vorige keer met Ot over, soort van, hebben we nog een keer een wet gemaakt. Het is niet zo dat de Europese privacyregels door Bits for Freedom zijn gemaakt. Maar Bits for Freedom heeft daar echt een hele, hele belangrijke rol in gespeeld. Omdat één Bits for Freedom medewerker gewoon ongelooflijk veel in Brussel is geweest om direct contact te hebben met de rapporteur over die wet toen de tijd. Dus ik denk dat we daar super trots op mogen zijn.
Het. Hey, ik ben nu een tijdje weg. Ja. Evelyn is directeur. Ja. Ook heel leuk. Oh ja, niemand heeft het je verteld, maar het is al een tijdje aan de hand.
Opeens vallen er allemaal puzzelstukjes op hun plek.
Je bent nog wel steeds met internet gerelateerde, privacy gerelateerde onderwerpen bezig.
Ja.
Ben je anders naar onze onderwerpen gaan kijken sinds je niet meer als directeur hier werkt?
Nee, niet per se. Dus zeg maar, ik ben op een gegeven moment vertrokken. Omdat ik zag dat Evelyn dit beter kon dan ik. Dus ik dacht van, time to make space.
Dat wordt geknipt, toch?
En ik ben toen eigenlijk eventjes, ik ben gaan nadenken toen, wat wil ik eigenlijk gaan doen? Ik bedacht, ik wil weer terug het onderwijs in en over dit soort thema's aan de slag. En ik wilde me een soort van actiever bezighouden, of structureler bezighouden, moet ik denk zeggen, met de strijd tegen racisme. En toen had ik bedacht om samen met nog twee anderen het Racism and Technology Center op te richten. Ja, als soort kenniscentrum over de intersectie tussen racisme en technologie. Omdat ik toen de tijd vond eigenlijk dat in de digitale rechtenwereld er misschien, ja, niet per se genoeg aandacht was voor, zeg maar, gelijkbehandeling of discriminatie of dat soort thema's. Of decolonisatie wellicht. En ik denk dat dat toen waar was en inmiddels eigenlijk niet meer. Dus de hele digitale rechtenspace is wel een beetje die kant op bewogen op een bepaalde manier. Dus ik denk dat wel een soort extra perspectief is wat erbij is gekomen sinds de tijd dat ik er was.
En als jij je directeurschap opnieuw zou kunnen doen, dus je zou weer hier binnenkomen in die tijd, zou je dan eerder die focus ook daarop hebben gelegd? Of zou je andere dingen anders hebben aangepakt?
Ik vind dat een lastige vraag, omdat ik echt to the best of my capabilities directeur ben geweest. Dus ik denk niet dat ik überhaupt iets anders, zeg maar. Dus als ik nu opnieuw, als ik in, zeg maar, het soort hele rare filosofie, als ik wetende wat ik nu weet opnieuw in 2013 zou zijn.
Je bent filosoof, Hans.
Ja, dan zou ik, zeg maar, denk ik veel makkelijker geld geregeld hebben. dat duurde even voordat ik snapte hoe dat werkte of zo bij fondsen. En ik zou harder gepusht hebben om een podcast te maken. Want ik heb een soort van jaren geprobeerd medewerkers te verleiden om een podcast te doen. En zodra ik vertrek, kwam hij. Ik ben jaloers op Evelyn dat je zo wekelijks hier soort van beetje in die microfoon mag.
Dit is inderdaad een twee wekelijks uurtje vrij. Ja. Ja, heerlijk.
Goed geregeld, Evelyn. Wat zijn jouw grootste zorgen over het huidige veld? Dus wat zijn de dingen waarvan jij nu, die je ziet gebeuren, waarvan je denkt, dit gaat echt gevaar opleveren?
Ja, ik maak me eigenlijk zorgen een beetje over het democratisch tekort wat ik op allerlei plekken zie ontstaan.
Wat bedoel je daarmee?
Dus ik zie vaak dat, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb altijd al gezegd van, we begeven ons een steeds groter deel van ons leven onder de juridictie van grote techbedrijven. Die bepalen hoe wij ons moeten gedragen. Zeg maar, als je dat niet doet, dan heb je morgen geen Gmail-account meer. En ik denk ook in het, zeg maar, het overheidsdomein, een plek waar normaal gesproken een soort politiek gevoerd wordt, dat het steeds vaker, dat we voor een soort voldongen feiten worden gesteld rondom technologie. Of dat technologie zelfs expliciet de politiek uit het verhaal houdt. Dus ik ben zelf, ik heb eerder hier zoals in de podcast over verteld, een algoritme van de gemeente Amsterdam, wat in een pilot draaide en wat besloot of mensen extra onderzocht moesten worden bij een bijstandsaanvraag. En een van de grootste problemen die ik daarmee heb, is dat dat een volledig technocratische exercitie was geworden. Waarin uiteindelijk hoe dat algoritme werkte, alleen maar ging over of bepaalde variabelen er wel of niet in moeten. En that's it. En dat daarmee een hele politieke discussie die gaat over, zeg maar, hoeveel. Dus die in het klein gaat over, zeg maar, wat voor dingen vinden we belangrijk om te kijken naar bij een bijstandsaanvraag. Maar die in het groot gaat over hoe moeten we mensen die bijstand nodig hebben eigenlijk behandelen en et cetera. Die wordt gewoon volledig overgeslagen. En dus mijn zorg ligt een beetje in een soort van, zijn we niet aan het bewegen naar een heel technocratische samenleving? Dus dat is één zorg. En de andere zorg is natuurlijk gewoon nog steeds de surveillance maatschappij. Dus het boek van Cashmere Hill, wat in het Nederlands Je gezicht is nu van ons heet. Mm. Over Clearview AI, waar gewoon basically je volledig in beeld bent. Dus je hoeft maar één foto en basically is jouw fysieke verschijning te koppelen aan je digitale identiteit. Ja, dat vind ik gewoon een super heftig idee.
Haalt gezichten van het internet, stopt die in een databank en dan gaat er gezichtsherkenningstechnologie overheen, ja, waardoor je een soort van overal terug te vinden bent.
Ja, en ze hebben ongelooflijk veel gezichten gescraped. En er zijn een aantal andere dit soort technologieën. Maar ja, kijk, we zijn zo data-fied of zo. Dus we worden zo overal laten we sporen achter. En dat we voor mijn gevoel een beetje de langzaam maar zeker de grip daarop kunnen verliezen.
Is het tijd nog te keren?
Uiteraard, altijd.
Wat zie je daar in kansen voor Bits of Freedom? Zie je daar dingen
nee,
in?
Dus ik zie voor Bits of Freedom gewoon een super essentiële rol.
Ja.
In de democratie. En dat is het bevragen van beleid. Mm-hmm. En het kritisch bekijken van beleid. En ik vind dat je dat recentelijk een paar keer echt heel erg goed hebt gezien. Wat een soort van ongelooflijk belangrijke rol Bits of Freedom daarin kan spelen. Dus ik moet eigenlijk aan twee dingen denken. Dus één is de rondom COVID en de COVID-app. Mm. Waar volgens mij Bits of Freedom een centrale rol heeft gespeeld in het soort van coördineren van een maatschappelijke reactie op wat er bij de overheid aan het gebeuren was. Met een soort van techno-solutionist oplossing. En een ander veel recenter voorbeeld, waar je natuurlijk ook vorige week of twee weken geleden een podcast over hebben gemaakt. Het Europese voorstel voor CESAR noem je het volgens mij.
Ja.
Waar ik ook denk dat, zeg maar, omdat Nederland interessant genoeg in de EU soms dus een sleutelpositie kan spelen. Dus het maakt echt uit of Nederland wel of niet overstag zou gaan. Kon dus bij Bits of Freedom bij proxy ook een sleutelrol spelen. Mm. En heeft dat volgens mij ook echt gedaan. Dus voor Bits of Freedom is gewoon super essentieel.
En we vieren dit jaar 25 jaar Bits of Freedom.
Ja.
Als je kijkt naar de komende 25 jaar. Even een toekomstvisie. Blijft dat werk hetzelfde? Komt er ander werk aan? Wat gaat voor jou volgens jou belangrijk worden?
Ik vind 25 jaar echt ver om vooruit te kijken.
10? Dus,
ja.
Nou ja, een misschien iets andere manier om de vraag te stellen. Stel dat je nu 14 weldenkende, gemotiveerde mensen tot je beschikking zou hebben. En je zou één plan moeten bedenken voor de komende paar jaar. Wat zou dat zijn?
Ja, dus ik zou dan, denk ik, Bits of Freedom proberen te positioneren als een soort onafhankelijke, essentiële civil society partij, maatschappelijk middenveldpartij, die er is om onze technologische infrastructuur controleren en bewaken. En dan vooral, denk ik, uiteindelijk in een soort van wat dat betekent voor wat we hebben natuurlijk altijd de internetgebruiker genoemd, maar voor de burger.
Mm-hmm.
Dus daar waar de burger in contact komt met die infrastructuur, of het nou vanuit de overheid is of vanuit een van de nasty verzekeringsmaatschappij of een ander big tech bedrijf. En vertellen dat een essentiële rol is om zeg maar de toekomst op een verzinnige manier vorm te kunnen blijven geven.
Mm.
Want op het moment dat je die rol niet hebt, zeg maar, wie maakt dan die toekomst?
Yeah.
Dus wie heeft zeg maar de verbeelding van hoe onze technologische infrastructuur, of misschien moet het zijn ons informatie-ecosysteem, dat is misschien een betere framing daarvan, hoe die eruit zou moeten zien. Dus ik zou misschien weer een soort van aan de slag gaan met design fiction, of met een soort van is proberen na te denken over van hoe willen we nou eigenlijk dat het eruit ziet, om te helpen daarheen te komen. Scenario thinking, toch nog iets aan
de verbeelding.
En scenario thinking, toch nog iets aan Shell overgehouden.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en oud-directeur Hans de Zwart. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans. Veel dank voor het luisteren en veel dank aan onze donateurs.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This is Bits of Freedom.